als ik aandacht geef aan een team, als ik aandacht geef aan de mens, dan daalt het verzuim, dan gaat het werkplezier en het werkgeluk omhoog. En dan kan je zoveel magische, mooie stappen maken. En dat is dus wat ik nu in Nederland wil doen en uiteindelijk gewoon over heel de wereld.
Welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Hierin spreken wij met zorgprofessionals die buiten de eigen kolom kijken, kennis delen en zich compromisloos inzetten om een toekomstvaste zorg te ontwerpen. Doe je mee? Hey Saskia, leuk dat je mee wil doen met deze podcast over geheelmeesters. Dus we noemen dat waarschijnlijk straks iets van de geheelmeestersgesprekken. Daar gaan we nog over nadenken. Jij bent de eerste die ik hierover ga spreken. En ik zou eigenlijk willen beginnen met de vraag, wie ben je en wat doe je?
Een hele ruime vraag. Wie ik ben? Nou, ik ben Saskia Kroes, geboren en getogen in Vlaardingen. Bijna 43 lentes jong. En toen ik een klein meisje was, had ik al een passie voor het vak verpleegkunde. En toen ik 7 jaar oud was, riep ik al tegen mijn ouders, ik wil zuster worden. En zo gezegd, zo gedaan. Ik had een soort van kokervisie van, nou, welke vakken heb ik daarvoor nodig? En de HBOV gedaan. En toen met heel veel plezier in het Erasmus MC gewerkt op verschillende afdelingen. En daarna mij verder ontwikkeld als oncologieverpleegkundige, zorgmanager geworden. En na 11 jaar de overstap gemaakt naar de VVT en daar verpleeghuizen mogen opzetten. En heel veel verschillende functies, ook wijkverpleegkundige. Daarnaast ben ik getrouwd, heb ik 2 hele lieve kinderen. Een dochter van 8 jaar en een zoon van 10. En hou ik ervan om te ondernemen in het zorglandschap in de breedste zin van het woord. En sinds 2 jaar ben ik ook volledig ondernemer. Daarvoor deels in loondienst, deels als ZZP'er. En ik ben een soort van rebels type die de grenzen opzoekt op een respectvolle manier om nou ja, de zorg wakker te schudden wat we wel allemaal in ons mars hebben en wat we wel kunnen bereiken door met elkaar samen te werken. Dus dat in het heel kort.
Hey, de fascineert me dan toch, hè? Mensen die vanaf het begin af aan al weten wat ze willen worden. Hè? Jij wilde heel graag zuster worden. Heb je enig idee waar dat vandaan kwam?
Ja, dat is wel een persoonlijk verhaal. Ik ben de jongste van 4 kinderen en mijn oudste broer Remco, die is helaas maar 2,5 jaar oud geworden. Die is overleden aan een syndroom die maar een paar kinderen op de hele wereld hadden. En mijn ouders die waren dus af en aan in het Sophia Kinderziekenhuis. Dus toen ze over hem spraken en wat vooral de verpleegkundigen deden voor mijn ouders in dat traject, dat vond ik zo ontzettend mooi, dat mij heel erg raakte en dat ik dacht van je doet echt een beroep uitoefenen, maar je kan ook zo dicht bij de mens zijn. En ja, ik hou van mensen, ik hou van helpen en ik dacht van nou, dat wil ik doen.
Wat mooi. Ja, mooi ook dat je dit deelt. En toen ben je dan ook echt zuster geworden. Wat heeft dat je opgeleverd? Wat heb je daar, ja, was het wat je ervan had gehoopt? Heb je mensen kunnen raken?
Ja, nou, het mooiste wat iemand mij kan geven is een glimlach. Het zijn de dingen die onbetaalbaar zijn waar ik blij van word. En het is zo, wanneer iemand zo ontzettend kwetsbaar is en jij kan dan een luisterend oor bieden. Je kan iemand verlichting geven door middel van medicatie, zuurstof te dienen, er voor de familieleden, mantelzorgers zijn. Zulke basale dingen dat jij daar dichtbij en 24/7 bij staat. Een arts die doet heel veel, maar die is vluchtig, heeft die contact. Maar dat jij daar zo'n belangrijke rol in mag betekenen, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja. En nee, ik ben geen Florence Nightingale en ik zie het echt wel als een vak, maar ja, ik vind het mooiste beroep van heel de wereld.
Hey, maar ik wil niet zeggen per se ambitie, maar in ieder geval jouw ontwikkelbehoefte ligt dus niet alleen bij de rol als zuster, maar je hebt ook andere paden bewandeld of andere dingen ondernomen. Je bent sinds 2 jaar volledig zelfstandig ondernemer of ben je, heb je zelfs bedrijven onder je? Hoe is dat gegaan en wat heb je nu te doen?
Ja, wat mijn missie is om de gezondheidszorg te verbeteren en wat nu ook heel actueel is natuurlijk, dat we hebben een gigantisch groot probleem als we zo door blijven gaan op de huidige voet. We zitten in een dubbele vergrijzing. Nou ja, ik hoef het je allemaal niet uit te leggen. Je hebt er ook een mooi...
Nou, doe toch maar wel. Ja. Want waarom trek jij deze missie aan? Maar er is dus een belangrijke missie en jij wil er iets in betekenen. Maar wat is die missie?
Nou, wat ik ben onder andere 15 jaar leidinggevende geweest in loondienst. En wat ik merkte is, omdat ik van de werkvloer ben, ik sta met de voeten in de klei, snap ik hoe het is om als zorgprofessional in zo'n kwetsbare positie te zitten. Want je voelt wat een patiënt of een cliënt nodig heeft. Je ziet de behoeftes van de mens, maar je ziet ook en je voelt de drukte, de hectiek van er moeten meer opnames komen. Tijdens de COVID-crisis was het ook van... Ik werkte dan in een verpleeghuis tijdens... ik zou een nieuwe afdeling opzetten, een geriatrische revalidatiezorg. Die was geopend in februari 2020. Nou ja, en anderhalve maand later brak de hel los. En toen werd mijn unit dus met een nieuw team, wat nog geen team was. Want je kent elkaar niet. Wij moesten dus ineens COVID-zorg gaan verlenen. En alle voorbehouden of alle beschermende materialen, alle middelen gingen naar het Erasmus MC en alle ziekenhuizen. En dat was allemaal, alles kon. En ik kreeg vuilniszakken en duikbrillen. Ga dat maar verkopen aan je mensen qua veiligheid. En toen dacht ik, waarom zijn wij derde rangs burger? Zo voelde dat. Terwijl wij hele schrijnende gevallen in een verpleeghuissetting hebben meegemaakt. Het was echt een crisisgebied en we zijn er niet op voorbereid. Dat was niemand in de zorg. Maar ik wilde er zijn voor mijn team, voor mijn mensen. En ik heb echt belachelijk lange weken gedraaid. Mijn kinderen gingen naar de noodopvang, want mama moest daar redden. En op een gegeven moment dacht ik na een paar golven van... nee, hiervoor ben ik niet moeder geworden, hiervoor ben ik niet op aard. Ik wil meer. Want er bleef maar ingepompt worden. We moeten opnames draaien, want we lopen geld mis. Want we hebben minder beddencapaciteit door de opnames die gepland waren. We wisten niet wat we voor COVID-zorg zouden krijgen... En toen zei ik van ja, we hebben wel met mensen te maken. En op een gegeven moment was ik een lastige. Ik ben altijd wel een lastige, maar ik kan het altijd wel goed onderbouwen. Ik ben een zakelijke zuster, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar toen dacht ik, toen ik zelf COVID kreeg en tot stilstand werd gebracht... en letterlijk 2 weken in isolatie zat, afgezonderd van mijn gezin... dacht ik van, ja, maar dit is niet mijn missie hier op aarde. Dat ik dit riedeltje blijf doen. Ik moet buiten de gebaande paden gaan. Ik moet mijn verhaal gaan vertellen, want... Als ik aandacht geef aan een team, als ik aandacht geef aan de mens, dan daalt het verzuim, dan gaat het werkplezier en het werkgeluk omhoog. En dan kan je zoveel magische, mooie stappen maken. En dat is dus wat ik nu in Nederland wil doen en uiteindelijk gewoon over heel de wereld.
Hey, nog even terug, je noemt jezelf met een glimlach, noem je jezelf een lastige. Waar zit dat in?
Nou, wat ik zie is bij heel veel zorgprofessionals, en voornamelijk verpleegkundigen, verzorgende, helpende, is dat zij... een beetje het Calimero-effect. Ze hebben zich niet geleerd hoe ze zich moeten positioneren en profileren. En er zijn echt toppers tussen. Maar toen ik in het Erasmus MC startte, toen merkten we al dat er toen geen VAR was. Geen verpleegkundige adviesraad. En de raden van bestuur, dat waren allemaal hele geleerde mensen. Maar er zat niemand met een verpleegkundige achtergrond. En cijfermatig waren ze echt een kei. Maar ja, in de zorg gaat het niet alleen maar om de cijfertjes. Het gaat juist om de mens. Dus toen heb ik samen met een paar enthousiaste verpleegkundigen... het verpleegkundige adviesraad eigenlijk opgericht, de voorloper daarvan. En dus door telkens die lastige vragen voor de directie, voor het bestuur te vragen... en te kunnen onderbouwen waarom het zo ontzettend nodig is... dat onze beroepsgroep vertegenwoordigd wordt... gaan ze toch nadenken van, hey, misschien heeft die meid wel gelijk. En door dat telkens te doen op de plaatsen waar je een beetje invloed kan hebben, door ze anders te laten denken en te kunnen onderbouwen waarom het nodig is, krijg je die beweging. Maar ja, dat heeft tijd nodig. En daarom, je vroeg net, wat heb ik allemaal nu onder mij? Nou, ik ben bezig met een tweede stichting op te richten. En je was laatst ook bij Ashis, werd je geïnterviewd vanuit Dit is Goede Zorg. Daar ben ik dan ook medeoprichter en bestuurder van. Ik heb de Healthcare Connectors opgericht. Dat is ook een platform voor sprekers, experts, dagvoorzitters. Nou ja, zelf ben ik ook strategisch adviseur. Ik ben ook spreker. Ik ben binnenkort ook dagvoorzitter. En nou ja, Narsla, jou ook wel bekend. Ja. Wij hebben wel heel veel raakvlakken, om het zo te zeggen. Dus ja, ik grijp alles aan om op een positieve manier het verhaal te verkondigen, maar wel te durven zeggen van, hey, wij zijn nu wel aan zet. En stop met het klagen en laten we goed onze kennis onderbouwend de wereld inbrengen en laten zien wat er wel allemaal mogelijk is.
En het leven buiten de loondienst, wat biedt dat jou als mens ook?
Vrijheid. In loondienst, het is helemaal niet erg om in loondienst te zitten, maar als je dan maar mensen in de organisatie hebt die jou steunen, die jou vertrouwen geven, die jou die creativiteit geven. En ik heb echt hele goede werkgevers gehad. Maar persoonlijk had ik het nodig om van alles los te komen. Om mezelf dat vertrouwen te geven van Sas, je hebt niet dat papiertje nodig dat je iedere maand standaard gewoon je salaris betaald krijgt. Want ik weet ook, als het niet goed gaat als ondernemer, als ZZP'er, ja, ik hoef maar dit te doen en je hebt overal weer werk. Dus dat is natuurlijk een luxe positie. Maar de creativiteit en de vrijheid en dat ik mag doen met wie ik wil, dat vind ik gewoon echt fantastisch. Ja, en daarvoor wilde ik ook graag met jou praten, want jij bent volgens mij ook zo'n ondernemend type.
Ja, ondernemend wel. Ik noem mezelf eigenlijk zelden een ondernemer, maar volgens mij noem jij jezelf ook meer ondernemend.
Ja.
Ik zeg altijd, ik heb zelf een versnipperd bestaan eigenlijk qua werk. Hè? Dus ik heb een heel fijn thuishonk. Nou, jij ziet nu mijn kinderspeelkamer, zeg maar. De speelkamer van onze drie kinderen. We hebben hier een heerlijke basis en dat geeft mij de rust om daaromheen van alles en nog wat te proberen. En dat gefragmenteerde, versnipperde bestaan, ja, dat koester ik. Ik heb nog nergens een plek gevonden waar ik al mijn interesses kwijt kan. En mijn interesses fluctueren ook wel eens. Dus ik vind het fijn om die flexibiliteit te hebben. Tegelijkertijd mis ik ook wel eens het groepsgevoel. Een beetje lotgenotencontact. Hè? Als pioniers in organisaties is het soms lastig, want je loopt tegen muren aan.
Ja.
Dus daarom vond ik het ook wel leuk dat je jezelf als zo'n lastige, maar dan wel de zakelijke zuster. Hè? Dus je onderbouwt het, je komt met zeg maar, oplossingsrichtingen en je helpt mensen daarin mee. Ja, ik vind het soms wel eens lastig om geduld te betrachten in organisaties die misschien, ja, 5 stappen achterlopen ten opzichte van waar jij met je gedachten zit. Hoe ga jij daar maar om?
Door te kijken wat er wel al bereikt is en wat er wel mogelijk is. En je hebt snel genoeg door of ze ook diezelfde intentie hebben dat ze mee willen bewegen. En verandering kost gewoon heel veel tijd. Als ik naar mezelf kijk, waar ik jaren geleden stond en waar ik nu sta, dat heb ik alleen maar bereikt door er keihard voor te werken. En dan was ik alleen degene was van, nou, Sas, jij wil dit, dus nu moet je er iedere dag voor knokken. En dat is makkelijk, want ik hoef alleen mezelf te overtuigen. En dat is mijn intrinsieke motivatie. Maar ga je anderen meenemen, dan komen er hele andere skills bij kijken. En vooral in de zorg, alles wat met verandering te maken heeft, is ontzettend spannend. En dan zeggen ze, nee, we hebben al zoveel veranderingen doorgevoerd. Het heeft nooit iets heel goeds opgeleverd, want anders staan we niet waar we nu staan. Dus je moet eerst dat vertrouwen gaan creëren. En doordat je eerst met de mensen in gesprek gaat die op belangrijke posities zitten, en dat betekent dus niet altijd hoog in de boom, maar die wel een verschil kunnen maken, door die mee te nemen. En dat je dan zegt van, nou, laten we nu een traject opstarten en kijken of dat succesvol voelt. En als we dan nog steeds hetzelfde voor ogen hebben, dan gaan we ervoor. Dus een marathon, dat weet je, die heb ik ook gelopen. Die kon ik ook niet in een week tijd. Daar heb ik ook maanden voor moeten trainen. Dus als je maar voor ogen hebt van, is dit echt haalbaar? Willen we dit allemaal? Gaan we ervoor? En mogen we ook fouten maken? Dan blijf ik er wel voor gaan en krijg ik er energie van. Ja.
Hey, wat zijn nou de dingen als je terugkijkt waar je ontzettend veel van hebt geleerd, waar je misschien in positieve of negatieve zin door verrast bent? En hoe ben je daarmee omgegaan?
Wat ik geleerd heb is dat ik eerst dacht dat ik door de opleiding verpleegkunde heel veel mensenkennis had. Dat ik daardoor dacht mensen voelen zich vertrouwd bij mij en durven hun kwetsbaarheid te tonen. Maar eigenlijk kwam het meer door de persoon die ik ben. En dat heb ik pas veel later geleerd, want ik dacht van ja, iedereen stelt zich zo op toch bij een zorgprofessional. En wat ik ook geleerd heb is dat er in organisaties best wel veel mensen zitten die jouw dingen ook gunnen, maar dat ze het lastig vinden door hun ego om jou daarin mee te nemen. En het mooie vind ik dan van mezelf is dat ik heb niet zo'n enorm ego die moet zeggen van ik wil ooit later bestuurder worden, want dan kan ik zeggen dat ik bestuurder ben. Nee, ik wil een verschil maken. En of dat is dat ik als meewerkend teamleider werk, prima. Als daardoor het verzuim bijvoorbeeld omlaag gaat en mensen meer geluk krijgen en we kunnen die beweging uiteindelijk krijgen voor het grotere geheel, vind ik dat fantastisch. En wat ik ook wel geleerd heb is, nou ja, ik praat makkelijk. Ik ben een echte Rotterdamse. Soms is het beter om af en toe je mond te houden en niet alle kaarten gelijk op tafel te leggen, want daar kan wel eens misbruik van gemaakt worden. Dus omdat ik zo enthousiast ben en best wel veel energie heb en groot durf te dromen en durf uit te spreken, is dat niet altijd handig.
Jij noemt een paar woorden die bij mij enorm aanslaan, zeg maar. Het grotere geheel en dromen. Waar droom jij van als je denkt aan het grotere geheel?
dat wij een tijd tegemoet gaan dat we weer vertrouwen hebben in de gezondheidszorg. Dat de maatschappij gezonder gaat worden. Want als je hoort dat in Europa meer dan 60% van de bevolking overgewicht heeft, dan denk ik van, waar zijn we mee bezig als mens? Ik maak me ernstig zorgen over klimaatveranderingen. Dus tuurlijk, je hebt maar zoveel invloed in de wereld. Maar als je kijkt wat er wel met elkaar mogelijk is met zo'n grote beroepsgroep. Als je ziet welke mensen er nu opstaan om in Nederland anders te willen gaan denken en werken. Volgens mij is vandaag de dag van de huisartsenzorg of zo. Dat met zo'n groot tekort in de huisartsen, dat je door een andere manier van denken en werken het wel kan gaan realiseren. Dus ik denk als we meer durven te gaan samenwerken, dat we ook de ruimte krijgen vanuit de overheid en vanuit de verzekeringen. Dat er zoveel, best wel veel winst op een relatief korte termijn te behalen is. En ik heb een tijdje geleden, voor de coronapandemie, was Pact Ouderenzorg opgericht door toenmalig minister Hugo de Jong. Toen heb ik mezelf daarvoor aangemeld, want er zat toen geen verpleegkundige in dat team die in de ouderenzorg werkte. En toen was ik dus een paar keer bij Den Haag geweest. En echt al die bollebozen die ontzettend briljant zijn en heel veel mooie titels achter een of voor hun naam hebben, die waren amper in een verpleeghuis geweest. Dus ik vertelde hoe zo'n dag eruit zag. Nou, ze bleven maar schrijven. En toen dacht ik, hoe kan je een plan van aanpak over de ouderenzorg schrijven, terwijl je niet weet waar je het over hebt? Nou, en dat ik daar dan zit als zuster, dan ben ik daar wel heel trots op.
Ja, en terecht. Hey, je noemde onder andere dat mensen meer moeten durven samenwerken. Waarom heb je voor samenwerking durf nodig? Wat is daar misgegaan?
Nou, als je kijkt, we vinden het heel spannend om bij de buren te gaan kijken en te vragen, wat gaat er goed bij jou? Want we doen eigenlijk allemaal dit, van nee, dit is van mij. Ik ga het afschermen en ik ga jou niet vertellen welk wiel ik heb uitgevonden. Hoe het wel moet, want ik wil dat jij dat zelf gaat uitzoeken. Maar je gaat dus je gedrag veranderen door te zeggen, je bent welkom, je wordt een soort van buurthuis. Heb je wat nodig? Mag ik je verder helpen? Dat is zo ontzettend anders dan dat we overal eigenlijk in de zorg doen. Weet je, een echte goede samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige is zo essentieel. Maar heel vaak is het nog van, nee, dit stukje moeten wij doen en dat is van jou. Maar ga kijken van hoe je het samen beter en sneller kan doen. Ook met thuiszorgorganisaties onderling. Anderhalf lijnzorg, noem maar op. We hebben zo ontzettend veel goede mensen zitten, maar die nog steeds in die hokjes geplaatst worden. Omdat anders, ja, hoe gaan we dat nou weer financieren als jij eventjes daar meeloopt? Weet je, laat die financiering los. Dan wordt het alleen maar goedkoper uiteindelijk. En de zorg en de patiënt, de mens is er beter. Jij bent sneller beter van.
En is dat met name wat je bedoelt met durven? Hè? Dus durven loslaten, bijvoorbeeld die financiering of je huidige rollen, je huidige taken. Lijkt me namelijk ook wel heel spannend om laat de financiering los. Wat betekent dat nou eigenlijk? Kijk, jij bent een onafhankelijke ZZP'er.
Ja.
Maar misschien ben je als huisarts wel verantwoordelijk voor een aantal mensen in je praktijk en het brood daarvan. En dan zeg jij, laat die financiering los. Is dat wat je bedoelt met durven?
Ja, nou, als je gewoon kijkt van, wat kost nou een mens als die ziek wordt? Dus je gaat naar al die DBC's en zo kijken. En het hele traject van preventie tot en met ziek en weet ik veel wat allemaal. Als je ziet hoeveel verschillende partijen daarbij komen kijken. En als je van tevoren al veel meer op de preventie gaat zitten. En nou, als wijkverpleegkundige moet ik mijn uren verantwoorden. Maar dan iedere keer moet je het onderbouwen. Maar als je gewoon een ruimer kan zetten van, nou, ik was toen met dit bezig en toen met dat bezig. En dat je mee kan lopen in de praktijk van verschillende huisartsen. En kan zeggen van, nou, dit speelt er voornamelijk in die wijk. Dit speelt er voornamelijk in die wijk. En dat je ook bijvoorbeeld mee mag naar het ziekenhuis om tegen zo'n specialist te zeggen van, nou, dit zien wij gebeuren. Kan je daar ook meer op monitoren? Maar dat kan nu niet, want dat wordt allemaal niet vergoed. Dus dat je als zorgorganisatie gaat zeggen van, weet je, ik vertrouw jou. Jij wil ook de mens, onze populatie hier in deze omgeving, wil jij beter maken. We willen allemaal dat de kosten omlaag gaan en het verzuim omlaag. Want door al die wrijvingen intern melden heel veel mensen zich ziek en hebben ook een gigantisch hoog grijs verzuim. Ik denk, als we meer die vrijheid krijgen, zal je zien dat dat uiteindelijk veel goedkoper gaat worden dan nu met al die hokjes. Dus daar heb je wel durf voor nodig en vertrouwen.
Je komt op mij over als een enorm inspirerend persoon die ook mensen mee kan nemen. Maar wie inspireert jou nou? Wie zijn dat?
mensen die het verschil hebben gemaakt. En mijn grote rolmodel is Florence Nightingale. Ik vind het echt een prachtvrouw. En mijn wens was ooit ook om een eigen noodhospitaal te runnen. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar mensen die een verschil maken, bijvoorbeeld nu bij de COVID-pandemie. Ik werk nu ook als community manager bij de Nationale Zorgreserve. En als je ziet hoe Defensie het heeft opgepakt om bijvoorbeeld de zorg in Nederland staande te houden, toen het echt zo ontzettend schrijnend was geworden. Dan heb je het over kolonel Jeroen Hulst. Nou, dat vind ik onwijs inspirerend persoon. En die heeft er ook een medaille voor gekregen. Maar even denken hoor. Internationaal, als ik bijvoorbeeld kijk naar mensen zoals Oprah Winfrey. Dat is zo'n ontzettend mooi mens. En die, nou, die heeft echt, dat is een self-made woman. Die is van zo ontzettend ver gekomen. Nou ja, je kent haar verhaal misschien wel. Maar ik schiet er nou even weinig mensen nu binnen. Maar mensen die niet met hun ego bezig zijn, maar wel het verschil aan het maken zijn, dat vind ik zo ontzettend magisch. En als ik zie dat er steeds meer chief nurse officers opstaan en ook die plek gewoon opeisen en dat ook gedaan wordt, dat de ziekenhuizen bezig zijn, dat er overal verpleegkundigen aan alle gesprekstafels moeten zitten, dat zijn ook rolmodellen voor mij. Ken ik ze allemaal van naam en toenaam? Nee. Volgende week word ik geïnterviewd samen met Joke Storm. Dat is ook een verpleegkundige en een voorvechter, een soort van feminist ook, die de missie heeft om ons te laten doen horen en opstaan. En ik dacht echt van zo, dat is echt een rebel. Maar ik heb haar boek gelezen en toen dacht ik van, oh, we lijken best wel op elkaar. Dus, weet je, ik ben niet van het demonstreren, maar ik ben wel van het manifesteren. En als we allemaal geloven dat wij dat kunnen neerzetten, dan komt het er wel. Maar wel op een vreedzame manier, maar wel op een kritische manier. Dus durf die moeilijke vragen te stellen.
Hey, Florence Nightingale is een bekende naam. Misschien bij niet alle mensen die dit horen, later ooit een keer, is bekend wat ze allemaal heeft gedaan. Maar ik ben vooral benieuwd, waarom heeft dat haar werk, haar leven, jou zo geïnspireerd?
Het mooie van haar, vond ik, is dat zij geboren is in een gespreid bedje. Eigenlijk zou zij een andere richting opgaan dan verpleegkundige worden. Maar zij is dicht bij zichzelf gebleven. Ze heeft haar hart gevolgd. En ze kwam op voor alle zieken en gewonden. En ze wilde dus ook de basiszorg, echt het vak verpleegkunde, heeft ze echt naar een hoger niveau gebracht. Ook de hygiëne, de preventie van al die infectie en al die virussen die er waren. Dat ze met al haar kennis en kunde allemaal belangrijke mensen, nationaal en internationaal, erbij heeft betrokken. Van jongens, we moeten het anders gaan aanpakken, want anders vallen letterlijk er zo ontzettend veel doden. En ondanks dat ze best wel vroeg ziek is geworden, dat ze in zichzelf en haar missie is blijven geloven en ervoor is blijven vechten en haar kennis heeft weten over te dragen en zoveel mensen internationaal heeft geïnspireerd, dat wij dus nu, jaren later, haar geboortedag nog steeds vieren. En denk van, die vrouw is nooit bezig geweest met rijkdom in de zin van financieel, maar wel een groot verschil in de mensheid heeft weten te doen neerzetten. En dat vind ik echt heel erg mooi.
En als je het zo vertelt, dan doen bij mij zo'n beeld op van iemand die zichzelf minder belangrijk maakt om zo veel andere mensen te helpen. En een van de dingen die jij nu ook, dat drijft jou persoonlijk, maar een van de dingen waar je ook toe oproept, is dus om ook jezelf niet helemaal weg te cijferen, maar ook een plek op te eisen om ook de toekomst van zorg en het grotere geheel vorm te geven vanuit de rol als verpleegkundige, maar ook vanuit andere rollen. Dus het is mooi om te zien dat je het ego moet loslaten zonder dat je, dat betekent niet dat je niet voor jezelf moet opkomen.
Wat ik zorgprofessionals nu leer, ik coach je individueel en ook teams en zo, is wij moeten leren ons eigen zorgpodium te pakken. En dat zijn we niet gewend, want wij staan heel vaak in dienst van de zieke patiënt, cliënt, nou, whatever. Maar als ik niet ga vertellen wat ik nodig heb, weet niemand wat ik daadwerkelijk nodig heb. En ons is niet in de opleiding aangeleerd om onze stem goed te laten horen. Ons is heel erg goed geleerd hoe we voor anderen moeten zorgen. Maar ja, ik kan pas goed voor anderen zorgen als ik goed voor mezelf zorg. En dat heb ik echt op een hele harde manier geleerd. Maar dat geef ik hen dus mee. En ik ben nu podia aan het pakken. En natuurlijk vind ik dat fantastisch. Maar het gaat niet om mij, maar om het verhaal en anderen mee te willen nemen. Ik ben nu gevraagd om dagvoorzitter te worden bij het verpleegkundig leiderschapscongres. En daar ben ik zo ontzettend trots op. En niet dat mijn naam er staat, maar wel dat er weer een verpleegkundige die rol heeft gekregen. En zo, zonder arrogant te worden van kijk eens wat ik allemaal doe. Nee, ik kan niks als jij niet het vertrouwen in mij hebt. Jij nodigt mij niet uit als je denkt van nou, jij hebt wat te vertellen. Dus als we meer gewoon gaan kijken van wat heeft nou de mens nodig om elkaar beter te maken en meer dingen te gunnen zonder er altijd maar wat van terug te verwachten. Ik denk als we zo stapje voor stapje met elkaar die samenwerking aangaan, durven zeggen van hey, ik wil heel graag bijvoorbeeld dingen veranderen op de werkvloer, maar ik kan het nu niet vanwege persoonlijke redenen en dat ook accepteren. En degene die dat wel kunnen ook de mogelijkheid bieden om hen mee te nemen van mag ik jou begeleiden, wat heb je nodig, wat wil je vooral niet doen. Door aandacht te geven en te luisteren en te faciliteren komen we zo ontzettend ver. En daarvoor heb je dus wel rolmodellen voor nodig, want anders weet je niet welk pad je ongeveer wel en niet kan gaan.
Ik vind het mooi hoe jij de woorden vindt om gevoelens uit te dragen van wat je doet en hoe je mensen meeneemt. Ik maak mezelf soms wel eens druk om de woorden die gebruikt worden rondom zorg. Hè, zodat dat we zorg aan het leveren zijn. Hè, dat vind ik altijd een beetje lastig. Hè. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat we hulp aan het bieden zijn en zorg aan het bieden zijn. Maar ik vind zorg leveren en zorgproducten vind ik altijd een beetje lastige termen. En dat maakt het heel erg transactioneel naar mijn idee. En volgens mij, waar jij over praat, is veel meer relationeel. Hè? Dat je echt vanuit relaties en vanuit vertrouwen, hè, vanuit bijvoorbeeld een rol als dagvoorzitter, maar zeker in zorginhoudelijke posities en rollen, ja, draait het om vertrouwen. En vertrouwen geven aan je werknemers en zorgen dat zij vertrouwen voelen om vragen te stellen, maar ook om dingen uit te proberen en om misschien ook wel te falen en daar ook helemaal geen problemen mee te hebben. Zit daar voor jou ook iets in? Ik merk dat jij veel op relaties zit. Hè? Dus dat je mensen erbij probeert te betrekken, probeert mee te nemen. Stoor jij dan soms wel eens aan hoe we het systeem hebben ingericht?
Ja, de wereld draait om geld. En dat is nou eenmaal hoe het gaat. En ik ben een te laat geboren hippie en dat klinkt misschien heel raar, maar bij mij gaat het om relaties en om liefde in de breedste zin van het woord. Als je kijkt naar de herinneringen die jou het meest gelukkig maken, gaat het niet om geld, maar zijn het de kleine dingen. Dat je iedere dag je drie kinderen nog mag een zoen mag geven van nou heb je lekker geslapen. Dan interesseert het jou niet in wat voor bed ze liggen hoor, als ze maar gewoon een veilig onderkomen hebben. En natuurlijk, ik hou ook van mooie dingen en ik zou ook gewoon wel financieel vrij willen zijn. Maar zou ik er gelukkiger door zijn? Ik denk nee, als ik nu overal mijn verhaal mag vertellen en mensen mag meenemen en kan zeggen van joh, als je de ander helpt, dan geeft jou dat zo ontzettend fijn gevoel. The secret of living is giving en daar ben ik zeker heel erg van, maar ik merk ook wel, doordat je meer naamsbekendheid krijgt, dat mensen daar ook misbruik van willen maken. Dus je moet wel steeds op je hoede zijn van proberen ze niet met je mee te liften met de verkeerde intenties. En, maar ja, daar leer ik ook als mens van, daar groei ik ook van. Maar ja.
Mm-hmm.
Ja.
En waar zit het dan in als mensen daar dan een soort van misbruik van proberen te maken? Hoe merk je dat?
Doordat ze dan bijvoorbeeld door jou te noemen, dat ze dan bijvoorbeeld bepaalde opdrachten proberen binnen te slepen of zo. Of zeggen van ja, ik heb met haar samengewerkt, dat helemaal niet het geval was, weet je wel. En denk van nou, als jij dat nodig hebt als mens, prima. Dat is jouw les waarschijnlijk. Of ik doe het op een andere manier. Liever respectvol en gewoon eerlijk elkaar altijd recht in de ogen kunnen kijken. Eerlijkheid duurt het langst. Dus,
laten we het wel hopen. Hè? Laten we het romantische mensbeeld maar vasthouden. Dat is voor mij ook de beste manier om het leven aan te kijken, zullen we maar zeggen.
En ik snap dat het ook om geld draait. Hè? Dat snap ik ook. Ja.
Ja, goed. Tegelijkertijd denk ik, als we dat als enige waardevolle instrument beschouwen. Hè? Als dat echt onze enige maatstaf van waarde is, dat is in de huidige maatschappij lijkt dat haast zo. Ik denk dat het echt anders moet. Dus misschien ben ik ook wel zo'n te laat geboren hippie. Maar ik denk ook dat de relatie, liefde, elkaar vertrouwen dat daar veel meer ontplooiingsmogelijkheden in zitten voor ons als mens en in onze relaties dan dat we gaan zeggen dat nou, het is heel transactioneel, ik doe dit voor jou, jij geeft me daar wat geld voor en dan gaan we allebei verder om mooie nieuwe spulletjes te kopen. Ik denk dat we allemaal wel steeds beter beseffen dat meer spulletjes niet meer geluk oplevert. En zeker in ons rijke Nederland moeten wij echt veel minder spulletjes hebben. En zoals jij kunt zien, moeten we daar qua speelgoed hier nog aan werken. Hey, je sprak net heel trots en terecht trots over een rol als dagvoorzitter bij het verpleegkundig leiderschapscongres. Kun je iets vertellen over hoe zo'n dag eruit ziet voor verpleegkundigen? Wat wordt ze meegegeven op zo'n dag?
Ze krijgen echte rolmodellen te zien. Er komen verschillende professoren langs en chief nurse officers ook. En er worden workshops georganiseerd. Ja, het hele programma wordt nu nog helemaal gefine-tuned. Het is 2 november, dus we hebben nu nog eventjes. Maar het gaat er wel om dat jij gaat leren ontdekken wie jij als mens bent en hoe jij dat in jouw vak neer kan zetten en hoe jij dus op de beste manier dat stukje leiderschap kan tonen. En dat hoeft niet groot te zijn als wat ik wil doen, maar als jij kan zeggen van ja, ik word daar wel blij van en niet blij van en dit heeft de patiënt of de cliënt nodig en dat niet. Als je dat al wel durft te gaan zeggen, als je je collega durft aan te spreken van hey, gaat het wel goed met je en ik maak me zorgen om je en nu durf je dat niet, dat heeft ook met leiderschap te maken. Als je op een manager of een directeur of bestuurder durft te gaan afstappen omdat je je ernstig zorgen maakt over hoe dingen ingeregeld zijn en je durfde dat eerst niet, dan ja, vind ik dat ook een stukje leiderschap. Dus eigenlijk gewoon leiding geven over datgene wat jij voor ogen hebt, dat klein of groot te durven dromen en te gaan zeggen van oké, ik wil dat pad gaan bewandelen, ik weet niet hoe. En op dat congres gaan we dus handvatten meegeven, rolmodellen neerzetten. Om te laten zien van nou, als je het zo aanvliegt, kom je er dichterbij. Het grootste antwoord zit natuurlijk in jezelf. Ik kan tegen jou wel zeggen van ik kan jou binnen 3 uur een marathon laten lopen. Ik kan jou gigantisch trainen. Maar als jij tegen jezelf zegt nee, dat kan ik niet of ik wil het niet. Ja, dan kan ik wel aan je lopen trekken. Maar dan kom je er niet. Dus we gaan stilstaan en met workshop aan de slag van wil je aan de slag? Dit zijn tools die jou kunnen helpen, maar je bent zelf wel aan zet.
Nou, ik weet totaal niet wanneer dit ooit een keer live komt. Dus misschien zijn we wel vlak voor 2 november. Dus dat zou heel mooi zijn. Dan hebben mensen een beetje richting het verpleegkundig leiderschapcongres gepusht. Hey, zijn er nog andere... zijn er eigenlijk ambities? Wat zijn jouw persoonlijke dromen qua ontwikkelingen voor jezelf? Waar je naar uitziet? Wat je hoopt te bereiken?
Wat ik mooi vind is dat ik nu steeds vaker door bestuurders benaderd word. Of ik mee wil denken hoe de cultuur veranderd kan worden onder de zorgprofessionals. Omdat ze zich ernstig zorgen maken over het gigantisch hoge verzuim en het verloop in de organisatie. En ik hoop gewoon dat meer mensen, de verpleegkundigen, degene, de experts die echt weten hoe het is om met de patiënten en met collega's samen te werken in steeds drukkere werkomstandigheden, dat die daarbij betrokken worden om het beleid te bepalen. Om die cultuuromslag neer te zetten. En ja, het lijkt me fantastisch als ik dat overal meer in het land mag doen. Maar ik heb ook maar zoveel tijd. Dus het lijkt me heel erg mooi om programma's te ontwikkelen, om mensen daar verder in te helpen. En dromen die ik heb. Ik wil ook gewoon over de grens kijken hoe het daar gebeurt. Teun Toebes is trouwens ook een rolmodel van mij. Die ken je misschien ook wel, die bezig is om mensen met dementie een waardevoller leven te geven. Ik denk van, die gast die is nou 22 geloof ik, wat hij allemaal hier neerzet en ook al over de grenzen mee bezig is. Overal wordt hij gevraagd, hij is een documentaire aan het opnemen, hij heeft een boek geschreven. Hij raakt mensen en vanwege de... Ja, wie wil er nou opgesloten zitten? Ik bedoel, mijn vader die moet mogelijk binnenkort naar een verpleeghuis. En denk van, oh, ik wou dat er een Teun daar rondloopt, weet je wel. Met wie die dan het echte leven nog kan vieren. En niet dat je in een klein kamertje zit en dat je denkt van, oh, vreselijk. Dus ik hoop gewoon dat wij tijdens de opleidingen, dat er een verandering komt in de opleidingen in de zorg. Dat wij meer gaan leren van wat heb jij nodig als mens. En daaromheen gaan we leren hoe jij voor anderen kan zorgen. Maar eerst jij centraal. Jij moet sterk worden, want we hebben jou keihard nodig. En dan ga ik jou leren hoe je al die verpleegtechnische dingen kan doen. Dus ik zou hem om willen draaien. Want we zijn een uitstervend ras.
In ons boek Geheelmeesters hebben we het over dromen, durven en doen. En ook een stukje over data en digitalisering. Ik ben benieuwd hoe jij de rol van technologie ziet in de stappen die jij wil zetten en waar je je collega's in mee wil nemen.
Ja, met technologie, weet je, ik weet niet eens wat er allemaal wel mogelijk is, want het gaat tegenwoordig zo hard. En er zijn nu gelukkig weer heel veel mooie congressen. Maar ja, ik denk dat wij meer moeten gaan vertrouwen als zorgverlener dat ons zorghart niet het enige is die kan monitoren hoe het met iemand gaat en alles zelf willen doen en zien. Want dat is de angst die heel veel zorgprofessionals hebben. Maar dat we gaan leren van we kunnen vertrouwen op de technologie, op de data. En dat we dat slim gaan inzetten voor ons eigen welbevinden, onze werkdruk kunnen verlagen en zo meer mensen kunnen bedienen op een minder belastende manier. Maar als je ziet, heel veel zorgmedewerkers vinden het ontzettend spannend, want ze zijn bang dat ze dan geen werk meer hebben. En dan denk ik, in welke wereld leef jij? Want we hebben gigantische tekorten en je houdt het nu al niet vol. Dus zie het als een kans die jou meer werkplezier geeft en dat je de tijd die je over hebt kan besteden aan dingen wat iets met innovatie niet kan vervangen. Volgens mij komen er nooit empathische robots die zo'n gevoel hebben van volgens mij heb jij dit nu nodig. Je hebt nu echt een schouder, een hand op je schouder nodig, een luisterend oor. Dat is wat ons zo uniek maakt als beroepsgroep. En als daaromheen allemaal dingen zijn van nou, alles wordt gecontroleerd, de vitale functies, het wegen, het weet ik veel. Misschien komt er wel een hele slimme wasstraat dat mensen niet eens nat hoeven te worden en ze worden helemaal gereinigd, weet ik veel, ik noem maar wat. Maar dat wij meer aandacht overhouden en al dat papierwerk ook door een robot ingevoerd wordt, lijkt me fantastisch. Ja.
Ja, ik kan me herinneren dat ik ooit een keer met een verpleegkundige uit het Erasmus MC om tafel zat. En er zat iemand die probeerde eigenlijk slimme pleisters te verkopen. En die vertelde wat een slimme pleister allemaal kon. En die zei, ja, die kan alle vitale functies eigenlijk meten. Dus je hoeft eigenlijk dat niet meer te meten bij de patiënt. Waarop de verpleegkundige zei, ja, luister, als ik die vitale functies aan het meten ben bij die patiënt, ben ik ook andere dingen aan het doen bij die patiënt. Dan ben ik ook een praatje aan het maken, ben ik even op andere manieren aan het checken hoe het met iemand is. Hè? Dus als je mij nu die metingen uit handen neemt, dan moet ik op een ander moment, op een andere manier, toch een keer die andere observaties bij die patiënt gaan doen. Dus eigenlijk bespaar je me nul tijd. Wat natuurlijk een enorme eye-opener is voor zo'n technologie-push. Maar daarna hebben ze wel natuurlijk allemaal andere slimme dingen met elkaar verzonnen. Maar het is mooi om te zien hoe die werelden elkaar soms moeten ontmoeten. Hè? Dus ik zou het ook mooi vinden als de verpleegkundigen en andere zorgverleners meer ook betrokken raken bij het ontwikkelen of doorontwikkelen van technologie. Omdat nu heel vaak, in mijn beleving in ieder geval, de technologie soms de plank mislaat op de vloer. Omdat ze eigenlijk denken, nou, ik heb hier een hamer en laat mij de spijkers maar zien. Maar niet alles is een spijker, dus je moet ook gewoon even terug naar de tekentafel. Van waar heb je nou eigenlijk behoefte aan? Hoe zie jij nu je eigen rol in het zorgproces en waar zie je het naartoe gaan, jouw eigen rol? En dan misschien nadenken van, kan technologie je daarin ondersteunen? Herken jij het taalprobleem tussen technologie en zorg?
Ja, zeker. En het grappige waar je het nu net over hebt is, ik was bij de voorbereiding van de bouw van het nieuwe Erasmus MC betrokken. Er zat ook geen verpleegkundige bij. Dus samen met een andere collega hebben we ons daar tussen gezet in die adviesgroep. En dan was er echt een prachtige architect. En die had echt de meest mooie, luxe kamers ontwikkeld. En toen gingen wij oefenen van, ja, hoe is het om nou een bed of een rolstoel in een badkamer te krijgen of uit de kamer. En dat paste gewoon niet. En toen dacht ik, je core business is patiëntenzorg. En je maakt zo'n ontzettend innovatieve patiëntenkamer. En we kunnen niet eens vervoeren. En ik was serieus? Moet ik dit nou vertellen? Nou ja.
Kennelijk wel dus, ja. En dat heb je dus op veel plekken al ervaren.
Ja, maar dan denk ik van, het is nou echt niet dat ik briljant ben hoor. Maar dit zijn toch de basisdingen waar je aan moet denken van, helpt het waar ik mee bezig ben? Is dit mijn opdracht? En net als met die pleister. Ja, wat is het doel daarvan? Wil je die vitale functies meten of wil je tijd besparen bij de verpleegkundige of de zorgprofessional? En ik ben wel van al die innovatieve ideeën. Wij zijn heel goed in het multitasken, maar eigenlijk is al lang bewezen dat niemand kan multitasken, want dan is het aandachtsverliefd. Dus heb jij veel meer focus en kan jij kort een gesprek hebben en je kan dan in plaats van 10 minuten bezig zijn bij iemand maar 2 minuten oprechte aandacht. Dan voelt hij zichzelf, die patiënt, net zo gezien en gehoord als dat je 10 minuten met allemaal dingen bezig bent. En jij denkt als verpleegkundige van, nou, ik ben er 10 minuten geweest. Maar eigenlijk was je er dan niet 10 minuten.
Ja.
Dus ja, we hebben nog veel te verbeteren.
Heb jij ook dat, dat heb ik heel vaak in mijn werk, dat ik parallellen zie tussen de thema's van het werk en het ouderschap. Ja, wat je net zegt van oprechte aandacht kan heel kort zijn. Dat is in mijn beleving bij een kind ook. Hè? Als je even kort met elkaar één verhaaltje leest, dat is zo waardevol. En dat is veel beter dan een half uur naast elkaar zitten en allebei met andere dingen bezig zijn.
Ja, eens. Maar vooral, weet je, we leven in Nederland en het is nog steeds niet helemaal geaccepteerd dat jij als moeder zo ontzettend veel werkt. Dat je ambities hebt die groter zijn dan de standaard fulltime werkweek. En carrière maken is helemaal een lelijk woord. En ik zeg helemaal van, ja, mensen vinden dat ik gigantische carrière aan het maken ben. Dan zeg ik van, ja, ik doe alleen maar dingen waar ik blij van word. En ik hoop dat iedereen dat doet, want dan heb je gewoon heel veel plezier in je leven. Maar juist door te denken van, ik vergelijk me dan met moeders die minder werken, meer thuis zijn. Maar hebben zij meer aandacht voor hun kinderen? Nee, dat hebben ze niet. En als ik dan kijk hoe gelukkig mijn kinderen zijn, hoe blij ze met mij zijn, mm-hmm, en hoe het thuis gaat, dan denk ik van, nou, ik ben er dan niet zo ontzettend veel als je vergelijkt met de gemiddelde Nederlandse moeder. Maar ik ken mijn kinderen wel en ze voelen zich veilig en vertrouwd en ze zijn zielsgelukkig. En als er iets nodig is, dan ben ik er voor hen. Dus dat is inderdaad wel van oprechte aandacht, even alles uitschakelen. Meegaan naar sportdingetjes. En dat doe ik ook weer terugbrengen in mijn werk. Van, daardoor heb ik het verzuim gigantisch kunnen verlagen. Heb ik kunnen zien en voelen wat er nodig is in organisaties. Dus het is allemaal niet magisch. Het is gewoon terug naar de basis. Niet laten afleiden door al die dingen die anno 2022 mogelijk zijn.
En eigenlijk ook de basis van een rol als zuster ook weer.
Ja. Ja, en ik noem het bewust zuster, want natuurlijk, het is verpleegkundige en het is ook een vak. Dat weet iedereen dat ik daar zo achter sta. Maar als iemand jou nodig heeft, dan heb ik liever dat die zuster roept dan dat die verpleegkundige. Weet je, daar ga ik niemand op aan. Ja. Het is net zoiets als dat een kind mama roept. Je hebt zorgbehoeften, dus dan wil je iets zeggen dat dat gewoon warm is. En daarom ben ik trots een zuster te zijn.
Hey Saskia, zijn er nog dingen die we moeten bespreken wat jou betreft?
Jij hebt een hele andere achtergrond. We komen beide ook uit het Erasmus. Maar hoe kijk jij naar de verpleegkundige beroepsgroep aan? En heb je zoiets van, heb je daar al aan gedacht? Want ik zit natuurlijk in mijn eigen bubbel, maar ik vind het juist mooi om die samenwerking en die verbinding aan te gaan. En heb jij adviezen voor ons? Juist vanwege jouw achtergrond.
Nou, mijn achtergrond is inderdaad anders. Die zit meer in de natuurkunde, filosofie en data en digitalisering. Ik heb mijn hart verloren aan de zorg, omdat ik geloof dat er zoveel nog niet benut potentieel aan data is, maar ook vooral nog niet benut potentieel aan mensen. En als het gaat om een beroepsgroep waar we nog veel meer uit kunnen halen, dan staan bij mij de verpleegkundigen bovenaan. Ik denk dat daar ontzettend veel creativiteit en inventiviteit is, die we vrijwel niet aanboren. Ik heb ooit een keer gehoord van een studie van Adam Grant dat 85% van de mensen met goede ideeën in organisaties uit die niet. Ik denk dat bij verpleegkundigen dat percentage misschien nog wel hoger ligt. En ik denk dat als we al die goede ideeën kunnen aanboren en ook snel op waarde kunnen schatten, hè, dus dat we gewoon manieren verzinnen om op de vloer als het ware AB-testjes uit te voeren, hè, om te proberen, nou, doe het linksom, doe het rechtsom en kijk welke beter werkt. Dat we op die manier sneller gaan leren. En daar zit mijn ambitie om te zorgen dat we als systeem ons leervermogen vergroten en versnellen. En ik denk dus dat voor mij zijn de mensen die het werk doen daarin cruciaal. En in de zorg zijn het vaak de verpleegkundigen die het echte werk doen. Dus ik zou het heel mooi vinden als daar En heb ik ook al in een vorige rol in het Erasmus wel gesprekken over gevoerd met jouw opvolgsters, zullen we maar zeggen, bij de VAR. En bijvoorbeeld met ook hoogleraar verplegingswetenschappen. Dat we daar veel meer zelfbewustzijn ook in moeten creëren. Hè? Dat we ja, ook daar weer een soort van plek opeisen, of de verpleegkundigen een plek opeisen van leuk die innovaties, leuk die technologie. Maar wij weten hoe het werkt op de vloer. Nou, bijvoorbeeld zo'n bed wat niet kan draaien. Nou, dat werkt natuurlijk ook op het digitaal vlak. Hè? Een app die totaal niet gesynchroniseerd, of een piepje wat alleen maar stoort. Of nou, verzin het allemaal maar. Een slim bed wat totaal niet connected is. Hè? Nou goed, al die dingen. Ja, een verpleegkundige met common sense en met die zich vrij voelt om zichzelf te uiten, kan heel veel ballonnetjes doorprikken voordat het heel veel geld heeft gekost aan de organisatie. En kan ook juist ja, andere routes laten zien voor echte innovatie die uiteindelijk in de praktijk echt van waarde is. Dus ik zie het als een opdracht aan mij om met mijn interesse in techniek en innovatie om te zorgen dat dat soort mensen beter uit de verf komt. En daar heel erg ondersteunend aan te zijn aan wat zij willen bereiken. En dat is ook een zoektocht, want daar zijn heel veel organisaties ook nog niet klaar voor. Dus ja, dat is ook een worsteling, maar ook weer een worsteling waar ik ontzettend veel van leer. En je ziet het nu, ik zit nu in de speelkamer van mijn kinderen. Ik probeer deze dag ook maar een beetje door te komen met allemaal interessante gesprekken en documenten lezen en mensen spreken. En ja, dat geeft mij weer zoveel energie ook voor de volgende dagen. Gisteren een leuk congres gehad, nu dan een mooi gesprek met jou, straks weer met anderen. Ja, ik weet niet precies waar het naartoe gaat, maar ik weet wel dat als we met z'n allen nou op die relatie gaan zitten en vanuit vertrouwen en vanuit eigenlijk de ambitie om te leren met elkaar in contact zijn, dan kunnen we toch zoveel mooie dingen doen. En we kunnen toch zoveel beter dan wat we nu doen. Iedereen die zegt dat het niet beter kan, die moet zo snel mogelijk stoppen met werken en laat de anderen dan de volgende stappen uitstippelen.
Ja, zeker. En het mooie vind ik, je had het net over hoe je kijkt naar je kinderen of je gezin en het werk en leiderschap. Ik leer mijn kinderen niet door dingen over te nemen. Daardoor worden ze geen beter mens. Ik moedig ze juist aan om fouten te maken en ik doe ze dan liefdevol omarmen en verder helpen van hey, je hebt niet een fout gemaakt, maar je hebt juist iets geleerd en de volgende keer zou je het waarschijnlijk anders doen. En ik zeg ze ook dat ik dagelijks nog fouten maak. Ik ben ook niet altijd handig, ik doe ook niet altijd goede dingen, maar daardoor word ik wel verrijkt als mens en krijg ik als persoon meer vertrouwen van hey, als ik ergens voor wil gaan, dan moet ik ervoor werken. Ik kan niet de schuld bij anderen leggen als het fout gaat, want ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen geluk. En door dat van jongs af aan al aan mijn kinderen mee te geven en ook dat vertrouwen op de werkvloer mee te geven. We zijn wel een beroepsgroep die behoefte heeft aan een vast persoon. En omdat we dat vertrouwen onszelf nog niet hebben gegeven. Ik weet niet of dat met ons als mens te maken heeft, die voor de verpleegkundige of verzorgende beroepsgroep kiest. Maar ja, door te zeggen ik sta hier, ik mag fouten maken, lach me niet uit, want het is oké. Mm-hmm. En vooral met meisjes mogen natuurlijk ook in de speeltuin. Nee, kijk maar uit, nee dit, nee dat. En jongens, dat mogen doelrakken zijn en die mogen vies worden en weet ik veel wat allemaal. Mijn zoon houdt gigantisch van kleuren en hij wilde laatst heel veel dingen in het roze dragen. En denk alleen maar fantastisch, weet je wel. Je denkt niet in die geëikte hokjes. Het kan ook bijna niet anders met mij als moeder, waarvan haar lievelingskleur de regenboog is. Maar ik ben er wel trots op dat mensen weer al die beperkende gedachten, al die niet helpende gedachten, dat die dan weer weg gaan vallen en gaan kijken van waar werd jij blij van toen je klein was? Wat wilde je later worden toen je 3 was, toen je 7 was? Ben je dat pad nu aan het bewandelen? Kan ik jou daar ergens bij helpen? En komen ze erachter dat nu de zorg niet hun werkplek is? Prima, want anders blijf je telkens in het verzuim zitten. Want onbewust wist je dus niet dat je niet op je plek zat. Maar kan jij bijvoorbeeld op een andere manier een bijdrage leveren aan de maatschappij? En als we zo meer met de mens omgaan en met name de zorg, omdat dat onze, waarvoor we hier zitten, denk ik dat we zoveel meer de preventie opgaan. Want uit frustratie eten wij te veel, roken we te veel, drinken we te veel, gamen we te veel, bewegen we te weinig. We weten niet meer wat wij als oermens nodig hebben. Laten we gaan vertragen, gezonder eten, gewoon wholefood dingen niet altijd bewerkte. En later gewoon meer genieten en vragen durven stellen. Net als een klein kind van wie ben jij, wie ben jij? Dat je in een soort kringgesprek zit en dat je gewoon blij naar de wereld kijkt. Van, oh leuk, gaan we buiten spelen. Dus laten we meer mogen spelen en oefenen. Dat is mijn wens.
Het is bijna weekend. Waar zie je naar uit dit weekend? Waar ga je van genieten?
Van de natuur. Ik ga een weekendje weg in Drenthe. En ik hou heel erg van bomen. Ik hou heel erg van buiten zijn. En ik hou ook heel erg van hectiek door de week. Dus die balans is voor mij belangrijk. Dus ja, lekker buiten bewegen.
Dankjewel voor dit gesprek, Saskia.
Graag gedaan en bedankt voor je uitnodiging.